Waar gaan we nu naartoe?
Naar de zus van papa. Ja. Papa had één zus.
Hoe heet ze?
Dat weet ik het niet juist.
Wanneer heb je haar voor het laatst gezien?
Dat moet voordat ik 8 was of zo, dat ik met papa op bezoek ben geweest daar. Ze woonden langs Poortje, like ze zeiden. Mijn oma langs papa's kant. En dan gingen we bij Poortje op bezoek en bij hun.
Ah, dat is al 39 jaar geleden. En ja. Daarna heb je die niet meer gezien?
Nee.
Nooit?
Nee. Kan het al zijn dat ik een naam vergeten ben.
Hoe ben je in contact met haar gekomen?
Via een van haar dochters, Lisbeth, waar ik bevriend mee ben op Facebook.
Heb je die?
Ook nooit meer gezien. Nee.
Nooit meer gezien?
Nee.
Alleen nog op Facebook elkaar?
Ja, elkaar teruggevonden, een paar jaar terug of zo.
En dan zijn jullie beginnen praten, of heeft dat ook nog?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Het is eigenlijk nu pas met de podcast dat we zo aan het babbelen zijn en daarvoor eigenlijk niet, nee.
Nee. Wanneer heb je contact met haar gezocht?
Eerst contact is gekomen juist voordat de podcast is uitgebracht, omdat ik hem op de hoogte wil brengen.
Ja.
Dus dat is 2 weken terug of zo.
En hoe reageerde zij toen?
Dat ze heel benieuwd was eigenlijk. En ze hebben dan 's avonds geluisterd, de eerste aflevering met moeder.
Ja.
En ze vonden het toch heel mooi, geloof ik.
Ja.
Kreeg een hartje doorgestuurd, dus...
Het heeft even geduurd vooraf contact kon leggen met de zus van Edgar en zijn nicht, maar het is hem gelukt.
Het is wel heel speciaal. Hè. We gaan op bezoek bij familie van u die je eigenlijk nooit echt bewust hebt gezien of meegesproken.
Ja.
Hoe kijkt je er naar toe om ze te ontmoeten?
Ja, ik ben heel, heel benieuwd en ik verwacht eigenlijk veel te horen van nu.
Mm-hmm.
Omdat zij heel zijn leven veel contact met hem heeft gehad, blijkbaar.
Ja.
Dus als er iemand wat kan vertellen over hoe papa was, dan is zij het wel.
Ja. Vind je het ook spannend of valt het mee?
Dat valt wel mee, eigenlijk.
Ja.
Ik weet het niet, maar misschien is Raf zich toch gewoon wat stoerder aan het voordoen dan hij zich echt voelt. We rijden naar de plek waar Edgar de eerste jaren van zijn leven heeft doorgebracht.
Naast het ouderlijk huis, ja.
Ja.
Ik weet niet of het ouderlijk huis er nog is, eigenlijk.
Ja.
Zijn zus woont er net naast. Maar als we op zo'n 1 minuut nader van het huis, zegt Raf met dit.
Wat zeg je?
Zeg, nu vind ik het toch een beetje spannend.
Ja? Ik vind het ook wel wat spannend. Ik ben ook benieuwd of ze hetzelfde karakter gaan hebben. Maar dit is de straat dus, hè?
Dit zou de straat moeten zijn, ja. Het is even schrijfs, blijkbaar.
We zijn er dus bijna. Hoe zou de familie van Edgar, die Raf al 39 jaar niet meer heeft gezien, reageren? Voor we binnengaan in het huis van de zus van Edgar, was er ook nog iets anders binnengekomen.
Hoe voel je je op dit moment?
Toch wel een beetje spanning zo, ja.
Nadat de eerste 4 afleveringen van Zo Geboren uitkwamen, hebben we alles opengesmeten. Iedereen die wilde, mocht reageren.
De podcast, als ik de eerste aflevering luisterde, dat was zo een van de dingen dat ik dacht van... verdomme, waar moet het daar nu over gaan?
De podcast staat nog maar net online en een onbekende man belt me op.
Waarom moet het gaan over vaders die, ja, omdat hun seksualiteit anders is dan andere mensen, waarom moet dat dan een vraag zijn of dat de kinderen, dat die niet van hun kinderen houden? Dat maakte mij zo ergens opstandig.
Ik leg hem uit dat het vooral gaat om de afwezigheid van Edgar. Daarom stellen we de vraag. We praten voor een half uur aan de telefoon. Hij vertelt dat hij niks te maken heeft met Edgar, maar dat er toch iets is waarom hun 2 levens samenkomen. Ik besluit om op gesprek te gaan met hem.
Ik ben een vader, ik ben een man, 56.
En zijn naam is Wim. En het is de podcast die iets bij hem in gang heeft gezet. Nadat we hebben gebeld en voor ik langskom voor het interview, roept hij al zijn volwassen kinderen samen en begint met hen een gesprek.
Ja, ik had al een mooi gezegd van kijk, we willen erover praten. Misschien is het goed dat je eens even nadenkt van wat wil je weten. Hè? Omdat sommige dingen is ook niet zo eenvoudig om daar direct zo een pasklare oplossing voor te geven. En dan hebben eigenlijk de zonen hebben dat gedaan en mijn dochter niet.
Hij vraagt voor het gesprek aan zijn kinderen om vragen door te sturen. Hij zet die op een overzichtelijk A4'tje en hij bereidt het gesprek goed voor, met puntjes. En wij gaan nu nog eens door het gesprek. Hij begint met...
In zo'n relatie, wie is fout en wie is goed, dan heb ik geen probleem om te zeggen... Als ik anders had geaard geweest, dan had dat niet gebeurd. Dan had ik niet jullie moeder bedrogen.
En hij gaat verder met...
We kijken met de ogen nu naar hoe de wereld was toen. Soms is dat moeilijk, omdat je moeilijk kan denken zoals je vroeger dacht. Ik ben niet in een fake huwelijk gestapt om een dubbel leven te leiden. Ik had gevoelens voor vrouwen en voor mannen, maar wat dat precies was, dat was onduidelijk en dat is dat nu ook nog. En ik had enkel één soort samenleving als beeld. Man-vrouwrelatie, ofwel alleenstaande zijn, ofwel een priester of een non, hè, dus in een religieuze omgeving. Ik had geen enkel voorbeeld van een man die met een man samenwoonde en gelukkig was.
Wim is nu samen met een man, maar ooit met een vrouw getrouwd. Voor hij samen is met de moeder van zijn kinderen, experimenteert hij al wat met meisjes.
Dus je kon met elkaar zoenen en misschien eens aan haar borsten voelen of wat dan ook. Maar veel verder kon dat nog niet.
En bij jongens wel? Of?
Ja, er is sowieso iets gebeurd dat dan tot wat gefriemel geleid. En dat was eigenlijk gewoon, oké.
Op dat moment zijn er geen voorbeelden van relaties tussen twee mannen. En Wim trouwt met zijn vrouw.
Was er veel liefde toen jullie getrouwd zijn?
Misschien niet genoeg liefde, maar er was wel genoeg liefde om te zeggen van ja, er is heel wat liefde gegroeid zeker in die eerste jaren dat we samen waren. Ja.
Maar op een bepaald moment loopt het moeilijker.
Was dat verhaal ook in de podcast, geloof ik, dat iemand vertelt. Hè? 7 kinderen en dan 7 keer dat ze naar bed gaan. Nee, dat was ook niet. Wat wel was, is dat telkens malen als er een kind kwam, had ik het gevoel dat het kind tussen onze relatie kwam.
Kinderen krijgen creëert een afstand.
Waardoor ik voelde niet meer wat ik normaal zo graag voelde in een relatie. En dan voel je je alleen en dan... Ik wou eigenlijk niet in een relatie stappen waar ik... Dat klinkt heel raar, hè. En nu zou ik zeggen van, oké, goed, hè, dat is niet helemaal correct. Maar dat was toen, hoe ik het justifieerde, is ik wou niet mijn vrouw bedriegen met een vrouw. Maar ik had tekort aan seksualiteit, want daar was die afstand gegroeid. En met elk kind dat erbij kwam, werd eigenlijk altijd minder en minder. Maar ik had behoefte, ik was een jonge gast en ik had behoeften. En dus was er een manier om daar uit te geraken, was een manier dan gewoon seks te hebben met een man. En hoe is dat gekomen? Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen van, er gebeurt er iets per toeval. En toen dacht ik van, dat is misschien een uitweg. En dan was er een belofte die ik maakte met mezelf van, goed, als het heel erg is, laat ik daaraan toe. En dan neem ik niet de kans van dat het een emotionele relatie is. Dus ik kan maximum maar 2 keer met dezelfde persoon iets hebben. En dan niet. En aan de andere kant, maar dat zit ook denk ik in podcasts en dingen, is aan de andere kant was er een enorm schuldgevoel. Zo van, hup, de ontlading en dan direct weg of papen. En dan belofte van, nee, dat gaat niet meer gebeuren en dat is eigenlijk niet goed. Dat was er ook.
Maar net zoals in de relatie van elkaar komt dat uit. Dat zorgt voor een pijnlijke scheiding. En Wim ziet zijn kinderen weinig.
Ik heb er heel erg van afgezien. Echt heel erg van afgezien. Om je een voorbeeld te geven. Ik was verplicht van de kinderen niet zoals dat nu eigenlijk is van uit te gaan. Je hebt ze half-half. Ik heb dat gevraagd, maar dat is dan niet gekomen. En ik wist dat ik dat niet kon afdwingen. Dus heb ik eigenlijk gewoon gezegd van oké, ik laat het dan. Maar ik was bijvoorbeeld om de 14 jaar had ik dan de kinderen en de zondagavond gingen ze terug en dat was gewoon afzien. Dus ik ging die kinderen afzetten en ik weende gewoon van de... Dat komt eigenlijk nu zelfs terug. Ik weende gewoon van de... Van het moment dat ik ze afzet tot thuis. Dat was gewoon verschrikkelijk. Ik wens dat niemand toe, maar dat zie je vanaf. En dan is het zo erg om dan te horen, als het ware, of dat mensen dat in vraag stellen.
Er was iets in de podcast dat hem triggerde om nog eens duidelijk aan zijn kinderen te zeggen, ik hou van jullie.
Tuurlijk houden ouders van hun kinderen.
Dus Wim beantwoordt alle vragen van zijn kinderen.
Waarom, hoe komt het dat je ons maar 2 dagen om de 14 dagen had? Toen je met mama iets begon, voelde je toen al iets anders. Waarom heeft het zo lang geduurd vooral wij als kind de reden mochten weten waarom jullie uit elkaar waren? Waarom heb je het gesprek met ons samen of apart nooit zelf geïnitieerd? Ik weet dat jullie ooit een relatie terug een kans hadden gegeven. Wat is er toen misgelopen? Als je teruggaat in de tijd met wat je nu weet, zou je het anders aanpakken. En ook gezegd van ja, eigenlijk niet. Zegt, want als ik het anders zou aanpakken en ik zou terug nu gaan, zeg, dan zou ik jullie niet hebben. Zeg, dat gaat niet. Ik kan jullie niet wegdenken.
Er zijn plannen om nog eens een gespreksavond met de kinderen te hebben, na hun vorige.
En hebben we gewoon afgesproken van, oké, we gaan nog eens samenkomen. Binnen 2 weken doen we dat. We gaan gewoon nog eens even babbelen. En misschien is alles nu gezegd, ik weet het niet. Maar dat was heel fijn. Ja, ik was wel heel blij en dat hoorde ik van hen ook. En dan zeiden ze ook zo van, dat was wel fijn om dat eens van jou te horen. En ik had zo'n beetje schrik dat ze zo zouden een beetje zo mij op de rooster leggen. Maar ja, eigenlijk waren ze vooral nieuwsgierig om dat verhaal te horen.
Wim is er nog altijd en kan zijn verhaal aan de kinderen vertellen. Edgar kan het niet meer vertellen aan Raf. En daarom gaan Raf en ik nu op bezoek bij de zus van Edgar en haar dochter, het nichtje van Edgar. In de hoop dat zij hem nog even tot leven kunnen wekken.
Is dat dan? Ik kan nog heel even verder in, want dat is dat het ouderlijk huis nog.
Ja? Herkent je het ouderlijk huis?
Totaal niet. Die steen die zegt me wel nog iets, eigenlijk.
Die steen?
Om een of andere reden. Maar dit is, is helemaal anders dan mij.
Is er nog op gespeeld?
Waarschijnlijk.
Alleen een grote steen voor het oude huis van zijn grootouders, de ouders van Edgar, herkent Raf nog. Naast het ouderlijke huis woont de zus van Edgar.
Een goede oude bel.
En we gaan aanbellen.
Goeiedag.
Welkom in Zutendaal. Ja.
De nicht van Raf, Lisbeth, doet open.
Maar Raf, jong.
Dat is lang geleden.
Jezus.
Dat moet meer dan 40 jaar geleden zijn, denk ik.
En herkende je het nog?
Nee.
Nee?
Nee.
Allee.
Ik wist dat echt niet meer.
En van Pootje?
Pootje is de bijnaam van de grootmoeder van Raf.
Ja, nee.
Ook niet?
Want ik was al half voorbij gereden en ik zeg juist tegen hem ook zo die voortuin bij jullie, die leek veel groter vroeger en zo, maar ik was heel klein toen, hè.
Maar ja, vroeger was dat hier, bij Poot stonden hier wel allemaal zo dikke dennen, hè. Ja. Zo, waar de eikens verstopt waren, hè.
Ja,
niet?
Voilà. En dan
nu,
daar heb ik vooral foto's van, hè, dat de eikens aan het zoeken zijn.
Ja.
Raf en Lisbeth kunnen zich nog herinneren dat ze als kind samen paaseieren raapten in de voortuin.
Een half jaar later, dan vonden wij nog altijd eikens, want die wat zo verstopt waren, hè. Dus ja, alleen maar kom door, zeg.
Mag ik direct al even naar het toilet?
Jij mag naar het toilet, tuurlijk.
Terwijl Raf op het toilet zit, ga ik al kennis maken met de zus van Edgar, Madeleine.
Ja. Oma zit hier in de living.
Ga maar door, hè.
Hallo,
dat is de kameraad, dat is Kenneth.
Ik ben altijd met Raf op pad geweest.
Altijd,
ja.
Ja?
Ah, ja, we zijn altijd samen op pad gegaan.
Dat is lief.
Allee. Met de auto en...
Dat is heel lief.
We hebben heel Limburg afgekeken. Zutendaal ken ik ondertussen al van buiten, denk ik.
Dat is goed. Dus af naar het toilet. Ja.
Madeleine is een sprankelende vrouw van 80. Moeder en dochter onthalen mij allebei zeer hartelijk.
Ja, maar bedankt dat wij mochten langskomen, uiteindelijk.
Ja, je hebt dat verdriet, hoor. Echt heel veel verdriet.
Heb je verdriet?
Ja. Ja, omdat hij door die herinneringen terug wil ophalen van zijn vader.
Ja.
Hoe moet je dat uitleggen? En het was altijd mijn vrienden ook, hoor. Echt.
Het komt allemaal terug, misschien.
Terug, ja. Gelijk mijn jonge jaren vroeger met ons gekken op de fiets. Hij liep mee overal achterna en zo. Het was een gas. Ik zeg, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen op dat gebied.
Een schone tijd samen, ook.
Ja, eigenlijk op dat gebied, ja. Ja.
Het was wel even schrikken dan, of zo.
We stonden terug, dat las in de krant. Ik dacht, nee, Raf toch. Ik zie hem nog achter hier in de wei, nog even rondvatten.
Ja.
Hij heeft niet zo echt heel veel. Zit rond
de kijk uit met de dingen, hè.
Hallo.
Dat is die Raf.
Ja, ik zie daar zo'n mongetjaar in.
Maar, ventje toch.
Ventje.
Raf, joh.
Ja.
Verkoop, man.
Maar je ziet er toch goed nog een jaar in, hè?
Nee.
Jawel.
Nee, ik weet niet echt zo echt. Nee, en ook die haren, die krullen zo.
Papa had niet veel haren.
Nee. Hij had het meer zo'n kletskopje hier, van achter. En je zou zeggen, hij heeft daar vroeger met petjes of iets gedragen, dat was niet. Maar ja, je hebt het of hebt het niet eigenlijk, op dat gebied, dat doet je niet. Zeg, Wist jij mee wonen, eigenlijk?
Ja, ik wist dat je langs Pootje woonde, maar waar het juist was, dat wist ik niet meer.
Wist je er meer? Nee.
Hebben jullie nog veel aan hem gedacht?
Ik denk elke dag in een jaar.
Ik denk elke dag aan hem. Wanneer bent u geboren?
42.
1942. Dus u bent ouder dan Edgar.
Edgar was de jongste, hè?
Ah, hij was de jongste.
Die was de jongste.
En met hoeveel broers en zussen waren jullie?
Zeven,
ja.
Zeven jongens.
En één zus. Heb jij altijd geweten dat papa homo was?
Nee.
Madeleine haalt een foto boven van het trouwfeest van Edgar en de moeder van Raf.
Wat? Wat staat erop?
Een trouwfoto.
Een trouwfoto.
Ja, ah, een trouwfoto. Zo in een niet mama had een andere, een grotere, maar deze vind ik heel mooi, ja. Wat zit jij af?
Dat ben ik.
Nichtje Lisbeth staat als bruidsmeisje op de foto.
Toen had we nog geen snor, inderdaad.
En zo jong.
Ja.
Mooi, hè?
Ja, dan is dat inderdaad hier met een trouw van een beetje.
Ja, dat is met een trouw van het jaar, ja.
Ik heb nooit gezien deze foto.
Krijg je van mij.
De ouders van Raf poseren voor een Maria-grot. Ze lachen en ze lijken allebei heel gelukkig.
Het was een gelukkig koppel.
Ja, echt. Dat stralen ook en dat mintje ook. Echt een meisje waar je kon mee omgaan en gewoon... Gewoon doen. Zo zijn wij ook grootgetrokken. Het is spijtig, ja. Het is in een keer zo misgelopen.
Ik vind het zo erg voor mama dat ze als haar grootste mislukking beschouwt.
Ja.
Terwijl ze daar niks aan kan doen.
Nee, ze kan er niks aan doen.
Ze heeft nul fout aan en ze betrekt maar op het eigen en dat vind ik heel erg.
Ja, en dan zei je, en ik dacht altijd...
Ja, dat is misschien ook wel een teken dat ze zoveel van hem hield.
Maar dat is zo.
Dat ze dat zo...
Dat is ook, en dat heeft Edja ook zelf bekend.
Dat
heeft
hem ook
100 keer tegen mij gezegd.
Ja.
En Mintje was ook stikgek op Edja, stikgek.
Ik heb altijd gedacht dat het meer façade was, maar het is toch ook wel echt
liefde geweest. Nee, want dat zijn mama altijd, heeft mama zo dikwijls gezegd, want Edja zag Mintje heel graag. Dat zal hem dan gewild hebben, met Mintje getrouwd blijven, omdat hij dat graag zag. Maar dan toch nog hetgene waar hij gevoelens voor had, daar ook nog een weg mee te doen. Hè?
Ja.
Langs, hoe zeg je dat, van twee kanten eten. Van twee walletjes eten. Hè?
Edgar komt ook vertellen over de scheiding bij Madeleine.
Maar is het hier wel tegen u komen zeggen, hè? Denk ik. Nog dit jaar.
Naderhand, toen het van Mintje ging scheiden en al. Ja. En toen heb ik hem altijd tegen hem ook gezegd. Zeg, waarom ben je dan ook getrouwd met Mintje? Zeg, als je dan toch gevoelens hebt voor een man. Ja, toen had ik geen gevoelens voor een man. Zeg. Maar hij heeft de gevoelens gekregen toen Mintje in verwachting was. Naderhand van de geboorte. Toen is dat... Ja, je kunt dat dan niet voorstellen. Hoe gaat het in de mensen lichaam van binnen? Wat gevoelens krijg je van de liefde? Of hoe kom ik eraan?
En hoe voelde Edgar zich er zelf bij?
Ja, hoe voelde je? Het is zo, zei hij. Het is, ik zie hem dan zo staan. Het is zo. Ik zeg me, het is zo. Je krijgt die neiging. Ik zeg, iedereen krijgt een neiging ergens naartoe. Zeg maar, je bent toch getrouwd? Je kunt toch dat op voorhand toch ook... Nee, en toen ging alles goed, ging alles vlot. En ik hield van Mintje. En Mintje was stikgek, zei dat woord, dat zei hem.
En de periode daarna, toen hij vertelt dat, van ik ga scheiden, hoe was die periode daarna toen?
Daarna heb ik dan niet meer zoveel. Na de hand, als je hem zag, dan zeg ik, vind het toch altijd spijtig. Zeg ik, ja, het is in een keer zo, zei hem dan. Het is zo. Ik kan het niet meer veranderen, zeg ik. Het is zo.
En heeft hij veel over Raf gepraat? Hè,
ja, Raf, heel in het begin ook. En dan is er eens een periode geweest, Raf, geloof ik. Ik weet niet wat er als ruzie was. Dat er u niet meekreeg of wat. Wat is er eens iets geweest? Daar is iets geweest wat hij is hier komen vertellen. En hij heeft nog traantjes gelaten. Dat zeg ik wel. Maar, en is het dan niet... Naderhand heb ik vergeten te vragen. Ik zeg, Edgar, gaat het dan misschien over de... Dat je moet overkomen voor een kind te betalen? Of hoe zit het? Ja, hoe heet dat tiprol allemaal? Ja, nee.
Annotatie.
Juist. Er is iets geweest dat er hier heeft komen vertellen en toen heeft al zitten te wenen. Dat hij u toen meer meekreeg of ergens iets. Dat herinner ik me nog. Dat. En daar hebben we ook heel veel van afgezien. Dat zeg ik wel. Wat is er thuis geweest? Hoe of wat weet ik ook niet meer. Dat kan ik mee. Maar herinner me toch dat er toen ween en dat er zei dat ik er af en niet mee kreeg. Dus iedereen, hoe zou je niet zelf niet zijn als je de, hè? Mm-hmm. Al is er iets gebeurd, als je dan je kind moet in de steek laten. En een kind kan er praktisch niks aan doen. Hè?
Het moment dat Madeleine beschrijft, maar zelf niet zo goed kan benoemen, is dit moment.
Sindsdien is er dus, was er dus een gerucht van dat er iets met pedofilie was gebeurd met mijn vader. Ik weet niet van waar dat verhaal komt. Iemand had naar mama gebeld of ik weet niet wat.
En misbruik zal Raf het later ook nog noemen.
En er is dan zo sprake geweest van misbruik.
Tony Gielen, de beste vriend van Edgar, had ons er dit over verteld in een eerder gesprek.
Ja, ik denk dat hij op een woensdag te veel gedronken heeft. Denk ik. Er is op een woensdag iets gebeurd. Maar ja, waarschijnlijk is het de drank, hè. En dat mensje heeft gezegd op school, nu is het voorbij en mag niet meer komen.
Ja. Ik ben
maar niet seksueel, gewoon, hè. Dat. Niet met hem, hè.
Nee, maar
hij ging altijd woensdag daar naartoe.
Ja, ik ben hem toen gaan zoeken en ik vond dat hij was niet thuis. En toen had iemand gezegd, hij zit op café. En ik ben naar dat café gegaan, aan de kerk was dat.
Ja, ja, ja. Op die hoek, ja.
Ja, maar dat was dicht. Dus maar ik heb daar aangebeld en toen zijn, is die vrouw daar komen open doen, in haar peignoir. Ik zeg, ja, blijkbaar is papa hier. Ja, zegt hij. Is boven. We gaan naar boven en papa zit er inderdaad met zijn werkshort aan. Maar heel zat. En dan ben ik doorgegaan.
Maar je babbelde daar ook niet over, hè?
Nee, hij
zei
dat niet zo.
En je moest ook maar één keer vragen en dan is dat voorbij, hè. Hij wil dat thema gewoon... Ja, hij zal wel schuldig gevoeld hebben, denk ik. Of waarom heeft hij gedronken, weet ik niet.
Maar dus... het was echt te maken met dat hij te veel had gedronken.
Ja.
En dan moet iemand anders gezegd hebben...
Zal dat verder verteld hebben. En dan...
En dan mocht de Raf niet meer komen.
Ja.
Ja. Want, en thuis is dat dan altijd benoemd als misbruik, zo gezegd, dat er iets gebeurd zou zijn. Maar ik zeg, ja, ik weet van niks gewoon, ik was er toch bij.
Maar met hem is niks gebeurd.
Maar het zal dat misbruik, of dat, ja, het zal verwaarlozing. Hè.
Ja.
Ja, maar dat is wel heftig dat het zo genoemd wordt dan, ja. Uiteindelijk.
Iedereen die we erover hebben gesproken, zegt dat er geen misbruik of pedofilie is gebeurd. Raf is ervan overtuigd dat het slaat op het feit dat Edgar dronken was, de laatste keer dat ze elkaar hebben gezien. En Tony Gielen vermoedt dat die roddel dus gratuit verspreid is geweest toen het contact tussen Edgar en Raf gestopt is. Maar hoe kan dat zomaar? Hoe kunnen mensen zomaar die kwalijke link leggen tussen homoseksualiteit en pedofilie? Professor gendergeschiedenis Jonas Roeles kadert het in de geschiedenis.
De link tussen homoseksualiteit en pedofilie is eigenlijk even oud. Het is een associatie die al in de klassieke oudheid en in de middeleeuwen een opmars kent, omdat je in die samenlevingen heel vaak een soort... hiërarchische relatie hebt, waarbij heel vaak sprake is van een oudere man en een jongere knaap. En in Griekse steden is dat dan echt een onderdeel van die samenleving, van die samenlevingsopbouw. En dat zijn van die stereotypes waar dan heel vaak naar terug verwezen wordt, ook in latere samenlevingen en latere eeuwen. En ja, dat creëert spanningen natuurlijk, want als homoseksuele man wil je daar uiteraard niet mee geassocieerd worden.
Hoe komt het dat die kwalijke associatie tussen homoseksualiteit en pedofilie dan nog altijd doorleeft in de jaren 70 en 80? Net dan komen de eerste homobewegingen op in België die strijden voor meer emancipatie, meer zeggenschap. Maar er zijn ook andere groepen die dat momentum misbruiken. Een bepaalde beweging wil dat er op dat moment ook emancipatie komt voor pedoseks.
Is volgens die groep pedoseksualiteit de volgende groep? En daar worden soms wel confronterende acties rondgevoerd, ook in België, waarbij een subvereniging van dat grotere geheel dan theaterstukken rond pedoseksualiteit opvoert. Hè. Dat heet dan Snoepjes en daar komt dan heel veel tegenkanting tegen. Maar je ziet dat denken over seksualiteit nooit af is en altijd met horten en stoten komt. En zeker in de jaren 70-80 is er een immens debat over, zowel binnen als buiten die beweging. En dus een groot deel van die homoseksuele organisaties is het er absoluut niet mee eens en vreest dat dat als een soort backlash zal terugkomen en dat die geleidelijke maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit daar volledig door teniet zal gedaan worden omwille van die verregaande associatie tussen homoseksualiteit en pedofilie. En je ziet dat in de praktijk ook, het hele idee dat homoseksuelen effectief als pedo's aan de kant worden gezet in verwijten in bepaalde sensationele media en dergelijke meer, is iets wat zeer tekenend is voor die tijdsgeest.
Bij het GAAR zijn er dus langs de ene kant vermoedens van alcoholmisbruik. De alimentatiekwestie tussen de ouders van Raf speelt ook mee. En de moeder van Raf moest een reden aan hem geven waarom hij zijn vader niet meer mocht zien. Daarnaast is er ook een tijdsgeest die niet altijd positief stond tegenover homoseksualiteit. Allemaal dingen die meegespeeld kunnen hebben. Voor Raf is het een uitgemaakte zaak. Dat vertelt hij ook nog eens aan zijn nicht en tante.
Ik weet dat er niks is gebeurd. Gewoon. Dan is er het woord misbruik gevallen. En ik heb dan heel lang gedacht aan... Hè, dat ze dachten dat papa mij had aangeraakt of durfde. Maar het misbruik zal er gewoon in gezeten hebben dat hem zat was en dat hem niet voor mij kon zorgen op dat moment.
Ja.
Dat is het zowat geweest, denk ik. En sindsdien heb ik hem niet meer gezien.
Ja, en dat is zoiets... Hè, wat, ja. Dikwijls een vinger en daar worden een arm van gemaakt. Ja. En
En er was ook nog iets anders. In de eerste aflevering hoorde je dat Fons, de laatste vriend van Edgar, het oude horloge, een ring en heel veel foto's van Edgar had gegeven aan Raf. Daartussen zat ook een brief, geschreven door Fons na Edgar zijn dood, gericht aan de sociale instanties. Erin staat... De onmogelijkheid om in België steun te krijgen van familie, vrienden en instanties voor iemand met AIDS heeft me tot in het diepst van mijn wezen geschokt. In oktober heb ik mijn werk opgezegd om voor Edgar te kunnen zorgen. Financieel en emotioneel ben ik die laatste maanden ook naar het nulpunt gezakt. Ik heb nog een gesprek met Fons gehad. Maar hij liet verstaan dat hij liever geen interviews deed. Dat het hem allemaal wat te veel werd om terug in die tijd te duiken. Mantelzorgers van AIDS-patiënten blijven op dat moment vaak in de kou staan. Ze krijgen geen erkenning voor wat ze hebben gedaan. En nadat de persoon voor wie ze gezorgd hebben sterft, krijgen ze geen waardering. Omdat AIDS dan nog altijd heel hard in de taboesferen zit. En dat gebrek aan waardering wordt nog wat erger na de dood van Edgar. Er gebeurt iets wat iedereen choqueert.
De avond dat Fons met de pastoor ging bespreken over de begrafenis, dat toen thuis kwam ineens heel thuis leeggehaald was. Heel raar, heel vies.
Het hele appartement van Edgar, boven de Delijze van Münsterbilze, was plots leeg na zijn dood. Het nichtje van Raf herinnert zich hetzelfde. Edgar had haar een schilderij beloofd.
Tot Nogedia toen al gezegd, toen ziek zei, heb ik ook gezegd, hè, van, je had dan zo ja, heel veel antieke schilderijen, antieke kassen en zo. En hij zei, ja, en toen zei hij zo van, zoek je maar een schilderij. En ik zeg, nee, Nogedia, er is nog tijd genoeg voor. Hè.
Maar na zijn dood was het schilderij verdwenen.
Verschrikkelijk, jong. En ik snap niet hoe zoiets kan.
Pas later zal alles duidelijk worden. Ook voor de moeder van Raf. Ze gaat op bezoek bij iemand uit de dichte kring van Edgar.
En die ziet heel haar uitzet van vroeger, van toen ze getrouwd was, daar staan. En die hadden dus allemaal ingepikt van, de, van papa zonder poe of pa of om iets te zeggen. En ja, heel raar.
Alles wat hij had is ook ergens verdwenen.
Ja.
Iemand uit de dichte kring heeft het appartement van Edgar op een stiekeme manier leeggehaald. En er blijft niks meer van hem over.
En toen zei ik nog, ik zeg maar, hoe heeft dat toch kunnen ze? Hoe hebben ze dat toch... Ik achteraf zei tegen Fons, ik zeg maar, hoe hebben die dat kunnen regelen gewoon? Ja. Dat is gewoon aan zijn sterfbed dat die gewoon met papieren zijn geweest. En waar hij dan zoiets... Tot hij in zijn laatste dinges heeft getekend.
Ja.
Kan niet anders, hè.
Verschrikkelijk gewoon.
Ja, niet anders.
En dat had ook invloed op Raf.
Ja, ik heb alleen ik heb afstand gedaan van de erfenis van papa. Omdat ik wist dat er alleen schulden waren op dat moment.
Ja,
Omdat alle inboedel en zo weg was.
Zou er nog geld geweest zijn?
Nee, ik denk dat er vooral veel schulden had toen.
Ik denk het, hè. Want hij heeft ook heel veel alles zo... Ja, hoe moet ik zeggen?
Je zit daar niet mee bezig ook, hè? Met
just,
geld, hè?
Ja.
Nee, dat boeide hem ook, niet, hè.
Hoe het geëindigd is na Edgar zijn dood... zorgt nog altijd voor boosheid. Maar nichtje Lisbeth herinnert hem vooral op een heel positieve manier. Ze haalt een foto boven van Edgar op Ibiza.
Ik denk dat die foto altijd op mijn slaapkamer heeft gestaan.
Edgar was de favoriete nonkel van Lisbeth.
Ja, dat was ook de liefste.
Edgar was uw favoriete nonkel?
Dat was mijn suikeroomke.
Maar
letterlijk en figuurlijk. Ja, dat was de enige die wat hier ook altijd rondliep. En waar ik dan ook... het beste mee overweg. En hoe moet ik dat zeggen, suiker? Ik kreeg daar ook veel van, hè. Ja, als ik dat dan wist, dat hij dan homo was, dan gingen wij dikwijls naar Maastricht, hè. En dan gingen we daar op het terrasje naar de lui kijken, hè. En daar afgeven over voor die en die en die. Ik over de jong jongens, hij over de mannen. En dan gingen we dan iets drinken en zo. Ja, Ja, hij betaalde dan ook altijd. Ja. Wij zijn dan op vakantie geweest. We gingen altijd naar Spanje op vakantie. Maar ik weet niet hoe oud ik was. En dan had ik daar een... dat was dan zo een Duits vriendje. Juri, denk ik. Of Jury. Ik weet niet meer juist hoe of wat. En die was van Aken. En dan schreven wij elkaar en zo. En toen op een keer zei hij, kijk, ja, zo, we zullen ons naar Aken rijden. We zullen ons afspreken. En dan kunt jij, en dan zal ik daar wel... ik weet niet hoe oud ik toen was. En dan zijn wij naar Aken gereden. En dan heb ik daar afgesproken met Juri. En dan zijn wij winkeltjes gaan bekijken en zo. En kijk, ja, is dan, ik weet niet wat hij dan is gaan doen.
Die voerde je ook overal naartoe.
Oh ja, ik moest maar iets vragen en die deed dat dan.
Ja.
Het lijkt alsof Edgar de tijd die hij niet kon hebben met Raf heeft ingehaald met zijn nichtje Lisbeth. Ze was er ook bij de dag voor hij gestorven is.
Dan is Fons hier geweest. Dat hij zei van, dat het dan zo zwaar was voor Nongedjar te zorgen. Hè. En die wou dan een weekend terug naar Utrecht. Dus het, voor terug een beetje op zijn positieve te komen. Hè. Omdat het Fons verzorgde Nongedjar dan. En toen had hij aan mij gevraagd of ik er dan wou blijven slapen voor een beetje in de gaten te houden. Maar toen was hem al ver gevorderd. Hè. Ja. Toen was het echt al... Ja, dat is niet leuk om te zeggen, maar toen was het al... was hem al niet meer mooi voor, was hem al heel mager en heel uitgemageld eigenlijk. En dan weet ik dat ik dan naar het appartement ben gegaan. En dat Fons is dan dat weekend weg geweest. En dan lag hij daar in bed. Ja, maar hij kon dan echt... Ja, hij kon echt niks meer. Hij kon niet opstaan. Hij kon niks... niet naar het toilet gaan. Dus hij moest een pamper en alles. En ik heb hem die ververst. En dan weet ik nog dat hij zo ziek dat hem was. Dat hij zei, doe mijn handschoenen aan. En... En was je handen s'avonds maar goed en zo. En ik heb dat allemaal gedaan. En dan ben ik gaan slapen, denk ik. En dan denk ik dat hem ook wel geslapen heeft. En dan werd ik 's morgens wakker en dan zat hem daar aan de tafel. Hè. Had hem zich aangedaan of niet, of had hem zijn pomaar aan, dat weet ik niet. Hij zat daar aan de tafel met zijn doos spullen.
Edgar zit aan de tafel met zijn doos spullen.
En ik stond op en ik zeg, wat zit je aan het doen? Ik ga hier eens kijken wat ik hier ga nemen en wat we niet meer gaan nemen, zegt hem. Wat nodig is en wat niet meer nodig is. Ik zeg, jongen, je moet die allemaal pakken. Dat zal ik wel beslissen, zegt hem. En dan begonnen met de eerste. Dat is voor dat niet nodig. Dat is voor dat niet nodig, ga ik in. Dat is voor dat niet nodig. Nog in zijn... En hij was echt goed, hè. En dat is zo die laatste opflakkering geweest, hè. Dat hem daar, want ik heb dat toen tegen Fons verteld. En ja, alleen van de ene kant vond hij dan spijtig dat hij er dan niet was. En dan uiteindelijk is hem dan die avond of de dag daarnaast hem gestorven.
Heeft hij nog iets gezegd over Raf op het einde?
Dat durf ik niet te zeggen. Daar durf ik nu niks van te zeggen. Maar ik weet dat hem wel altijd over Raf babbelde. Altijd over Rafke, Rafke.
Na een gesprek van 3 uur vertrekken we terug.
En dan komt je nog maar een keer langs, hè?
Ja.
Ze weet me nu wonen, hè?
Nu weet ik het zijn, hè? Ja. Nu ga ik het niet meer vergeten.
Raf?
Kom eens even hier.
Ja, met een chatte bof. Maak het goed, hè, jong.
Merci, zo ons best doen.
Allee, toch een stuk van het jaar, toch?
Ja, ik hoor het.
Ach, jongen, vraag een stuk van het jaar. Ja, jong.
Heel fijn om je
blij dat je ook te zien hebben, jong. Heel blij. Allee, maak het goed, jong. Ja. En
zeker en als je het zo kunt door, je dus kan het wel een keer rust, meepakken terug. Ja?
Zelfs ik krijg een uitnodiging om nog eens langs te gaan.
Goed.
Allee, zo.
Merci.
Tot de volgende keer.
Ja. Gaat er wel van komen.
Ja, dat is goed.
Een tijdje na het gesprek ga ik terug naar Raf.
Ga je nog eens langs gaan bij de familie in Zutendaal?
Wel, ik denk het wel. Ja. Gewoon omdat ik merkte dat ze het ook heel, heel fijn vonden. En ik vond ook een heel fijne ontmoeting terug, na 40 jaar. Ja, ik heb wel niet veel familie, weet je. Ja, misschien denk wat ik daar ga doen.
Het waren ook heel warme mensen.
Ja, ik heb het ook gezien. Ze hebben me nergens anders gedragen of zo. Je zag dat ik me dat ik goed voelde en dat ik het fijn vond. En... Ja.
Raf kan zijn vader er niet mee terugbrengen, maar hij heeft er een nieuw stukje familie bij. Een laatste keer praat ik met hem over alles wat er gebeurd is de voorbije maanden.
Voelt je nu de podcast bijna wordt afgerond?
Ja, een beetje blij dat het bijna gedaan is. Want dan blijft toch deeltijd zo'n... deeltijd aanwezig ergens of zo. Onderuit. Ik denk dat ik wel merk dat er gewoon toch... nog altijd wel iets met mij doet voorlopig.
Wat heeft het hele proces met u gedaan?
Goh, ik weet het nog niet. Misschien nog wat te vroeg om dat te zeggen. Ik ben blij dat we het gedaan hebben. Blij met wat we te weten zijn gekomen.
Is iets meer ik weet nog dat je zei, het is een cartoonfiguur dat nog niet ingekleurd is.
Ja.
Nu is dat iets meer ingekleurd.
Ja, en iets minder cartoony misschien.
Ah, ja.
Iets meer echt.
Iets meer echt.
Ik vind nog altijd dat we nog niet echt in zijn ziel hebben kunnen kijken. Maar dat ligt vooral aan papa, denk ik. Om dat niet zo gemakkelijk toelaten. Als je die zo opstelt op dat vlak naar vrienden toe of familie of hetzelfde wat. Hij was ergens heel open en heel joviaal en babbelen met iedereen. Maar ik denk zijn diepste zielenroestelen, dat hem die niet snel vrijgaf.
Wat heb je over je vader geleerd?
Dat hij van mama hield. En in extensie van mij dan ook.
Raf onthoudt dat Edgar van hem en van zijn moeder hield.
Dat is misschien nog wel de grootste verrassing, zal ik zeggen. En het goede ook wat eruit is gekomen voor mij.
Dat was echt iets waar op voorhand had je dat niet kunnen inbeelden.
Nee. Ja, ik ben er zo nooit van uitgegaan, omdat met alles wat ik wist en wat er gebeurd is, klopte dat zo niet in dat verhaal. Maar er hebben nu genoeg mensen dat echt wel bevestigd, dat genoeg een paar belangrijke personen, om daar wel van overtuigd te zijn.
Hoe is dat om dat nu te weten?
Een beetje geruststellend of zo. Voor de rest weet ik het niet eigenlijk. Wat dat juist met mij doet, die kennis.
Misschien weet je ook nog niet wat je ermee aan moet of zo.
Dat zijn ook dingen waar ik nog altijd niet bijvoorbeeld met mama over heb kunnen babbelen of zo. Dus misschien dat gaat dan interessant worden. Als we het daar samen over kunnen hebben.
Is dat de bedoeling wel, om alles wat er nu is naar boven gekomen, om het daarover te hebben?
Dat was geen idee op zich van mij, maar nu ineens... dat zal wel wat gebeuren, neem ik aan. Misschien nog niet direct. Misschien dat we er misschien even gewoon nog niet over gaan babbelen, maar denk ik op een gegeven moment wel.
Op die manier is het misschien wel zo'n soort handig document of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Om dit lichter en nu kunt jij uw verhaal doen.
Ja. Mama, dan bedoelt je?
Ja.
Ja. Ja, ik hoop dat ze het ook zo ziet en aanvoelt en dat ze zich bevrijd voelt op een gegeven moment om maar eens echt te doen. Zonder dat ze dan nog altijd heel kwaad en als moet worden.
Denk je dat er van gaat komen?
Ik denk het wel met haar tijd.
Ja.
We denken gewoon nog niet direct. Ik denk dat we toen terug contact gaan hebben en dat oké gaat zijn. En terug denk ik ervoor, maar ik denk dat we dat nog even op de backburner gaan zetten.
Maar het is, ooit komt het er wel van.
Ja, ik denk het.
Maar nee, u ooit ligt altijd iets later dan anderen. Hoe is uw relatie nu met mama?
Dus we hebben sinds de release eigenlijk niet meer met elkaar gesproken. Maar net sinds gisteren hebben we terug wat contact eigenlijk. Heeft zij een bericht gestuurd om terug te babbelen met elkaar. En dat gaan we ook heel snel doen.
En met een vooruitzicht op een verzoening laten we de zoektocht rusten. Edgar hebben we even tot leven kunnen wekken. En laten we nu verder leven in de hoofden van Raf, zijn moeder en iedereen die hem heeft gekend. Raf heeft nog twee wensen.
Ik wil wel eens naar Pikes. Ja. Dan wil ik wel eens een week gaan feesten eigenlijk.
Zijn vader is er nooit geraakt, maar Raf wil graag eens terechtkomen in het Pikes Hotel in Ibiza. En nog een andere.
Dat we eigenlijk misschien nog wat bewegend beeldmateriaal van hem zouden vinden. Dat ik zou zien hoe hem bewoog, voornamelijk.
Het mailadres zogeboren@gmail.com blijft bestaan. Je kan nog altijd een reactie die richting uitsturen. Raf blijft de berichten lezen. Als jij in je bezit een bewegende Edgar hebt, dan mag je die altijd die richting uitsturen. Dit was de podcast Zo Geboren. Gemaakt door mezelf, Kenneth Bert, voor VRT Nu. In samenwerking met het Nieuwstedelijk. Eindredactie Christophe Aussems. Sound engineering door Wederik de Bakker en House of Media. En met een grote dankjewel aan iedereen die met ons gesproken heeft. En in het bijzonder Raf. Voor de uitdagende, maar fijne zoektocht samen.